Boektopia podcast. Lezen is beleven.
Goedemiddag allemaal. Ik ben Elke Brems, professor Nederlandse literatuur en cultuur aan de KU Leuven. En ik heb bij mij Moot van Houwaard. Moot, we kennen jou vooral als dichter. Jij hebt al 3 dichtbundels gepubliceerd. Ik ben mogelijk in 2011. Wij zijn evenwijdig in 2014 en Het stad in mei in 2020. Maar daartussen en daarbuiten heb jij eigenlijk ook heel veel andere dingen rond poëzie gedaan. Rond en met poëzie. Performances, installaties, projecten. En ik denk dat veel mensen jou ook op die manier hebben leren kennen. Want je had in 2014-15 een rubriek in het VRT-programma Iedereen Beroemd. En in die rubriek confronteerde jij mensen op een onverwachte manier en op een onverwachte plaats, bijvoorbeeld de markt, met poëzie. Wat trek je eigenlijk aan in dat idee van mensen met poëzie te confronteren, of misschien zeg je liever op poëzie te trakteren? Mensen die daar niet op voorbereid zijn en die daar eigenlijk niet op zitten te wachten. Waarom doe jij dat?
Wel, ik vind het boeiend om te zien wat er gebeurt als je tekst lostrekt van de meest voor de hand liggende context. Dus de context waarin je tekst meestal aantreft is het blad papier, een bundel, een boek. En wat gebeurt er nu als je tekst losweekt van het papier en bijvoorbeeld in de publieke ruimte plaatst? En waarbij bijvoorbeeld mensen, wat ik toen deed in dat rubriekje van Weleer, waarbij ik mensen aansprak met een gedicht zonder het eerst in te leiden aan zijn gedicht. Want ik had natuurlijk ook kunnen zeggen van, hey, hallo, ik ben Moot, ik heb een gedicht geschreven, mag ik dat eens voorlezen? Mm-hmm. En dan creëer je ook een context. Dan gaan mensen op een bepaalde manier luisteren, omdat ze weten, ah, nu krijgen we gedicht.
Klopt.
Dus je krijgt al een bepaalde mindset, een bepaalde manier van luisteren. En ik vind het wel interessant om te zien wat er gebeurt als je dat dus allemaal weglaat en gewoon ineens daarmee begint. En het is verrassend hoe bepaalde mensen meteen wel voelen van hier heb je een soort verdichting in de taal, dus dat zal dan wel een gedicht zijn, en er ook op die manier op reageren. Andere mensen die gewoon dachten van oei, daar is een vijs los, hè, dat is gewoon een gekke vrouw, wat ik ook ben. Of andere mensen die een beetje moesten lachen, anderen die dan zich weer heel ongemakkelijk begonnen te voelen. Ik merk dat ik ook wel vaak die ongemakkelijkheid opzoek,
ja.
Omdat dat iets ontregelends heeft. En in een van die filmpjes zie je ook dat die ontregeling letterlijk het begin kan zijn van een dans. En mensen beginnen dan wat ongemakkelijk op hun benen te schuifelen en een evenwicht te zoeken. Van daaruit dacht ik, dans begint ook vaak vanuit een ontregeling. Je moet jezelf eerst een beetje in onevenwicht brengen, mm-hmm, om van daaruit aan een dans te kunnen beginnen. En ik denk dat is wat ik vaak ook wel opzoek. De ontregeling niet alleen maar voor de ontregeling of voor de verwarring, maar net om van daaruit een nieuwe beweging te kunnen installeren,
ja,
initiëren.
Ja. Je hebt je eigenlijk helemaal in die dingen kunnen uitleven tijdens je stadsdichterschap, mm-hmm, in Antwerpen. Dat was in 2018-19. En jouw bundel, Het stad in mei, is eigenlijk een verslag daarvan, zou je kunnen zeggen. Je hebt daar enorm veel manieren getoond waarop poëzie relevant kan zijn, welke vormen het kan aannemen. Ook heb je getoond dat poëzie een collaboratief project kan zijn door verschillende mensen tegelijk. Wat was voor jou eigenlijk het hoogtepunt van dat stadsdichterschap?
Goh, er zijn veel hoogtepunten geweest. Die 2 jaar samen vormden eigenlijk voor mij sowieso al een hoogtepunt uit mijn leven. Dat was echt een groot feest. Het eigenlijke, ook letterlijke hoogtepunt was misschien toch wel de Toren van Babel. Een effectieve toren, geen metaforische toren, maar echt een toren die we gemaakt hebben met meer dan 100 vrijwilligers. Opgetrokken uit hout en bamboe, meer dan 20 meter hoog, 4 verdiepingen. En in die toren hebben we tal van poëzieactiviteiten georganiseerd. En het idee daarachter was om een soort ode te brengen aan de meertaligheid van de stad. Hè. In de stad Antwerpen worden meer dan 400 talen gesproken. als stadsdichter, ja, wist ik aanvankelijk niet hoe moet ik daarmee omgaan. Ik spreek zelf slechts één taal en dan nog vaak al hortend en stotend. Maar ik ben dus werkzaam in een stad waar ik heel veel mensen een andere taal spreken. En daar wilde ik iets mee doen. Dan heb je natuurlijk het oorspronkelijke verhaal van de Toren van Babel, hè, waarbij mensen een god proberen te bouwen om tot aan God te reiken. En God die eigenlijk de hoogmoed van de mens straft door de meertaligheid te installeren. Ja. Hè. Dus de meertaligheid in dat initiële verhaal is een straf van God. Mm-hmm. En wat wij hebben geprobeerd is om net het omgekeerde te doen en de meertaligheid niet als een straf, maar net als de motor te zien van een creatief proces. Dus die toren daar, die we gebouwd hebben op Den Dam, een wijk in Antwerpen, is gebouwd door zoveel mensen die allemaal vanuit hun eigen taal, vanuit hun eigen cultuur daaraan hebben meegewerkt. En waardoor we ook vaak elkaar niet verstonden. En het is net in die zoektocht naar communicatie om elkaar te vinden dat we samen dat hebben kunnen voltooien. Dus dat, ja, die toren vormen voor mij wel een beetje het symbool ook. En wat ik getracht heb. Daaronder zat het motto: het is in onze sprakeloosheid dat wij elkaar het best verstaan. En dat kwam denk ik het mooist tot uiting in die Toren van Babel.
Ja, dankjewel. Een heel mooi project inderdaad. Intussen heb jij je schrijverschap nog meer verbreed, want je hebt onlangs jouw eerste roman gepubliceerd, Tosca. Een mooi en meeslepend boek over een toxische vriendschap tussen twee vrouwen en ook over de macht van het woord, van het schrijven. Waarom heb je een roman geschreven?
Ik vind het wel bijzonder dat men dat nu ook op die manier ziet van de dichter schrijft nu ook een roman. Zelf zie ik het eigenlijk niet zo strikt in die zin dat ik probeer elke keer op zoek te gaan naar de best passende vorm om mijn inhoud te vertalen. Ik ben altijd op zoek naar een harmonie of een bewuste disharmonie tussen inhoud en vorm. En voor mij was deze vorm de beste vorm om de inhoud die ik wou prijsgeven te vertellen. Het is trouwens ook niet louter proza, want je hebt eigenlijk een combinatie tussen een prozaïsche tekst en gedichten. Ja. En tegelijkertijd vind ik het ook wel fijn dat het op die manier wordt ingestoken, want daardoor krijg ik even de kans om opnieuw te mogen debuteren. Mm-hmm. En ik zou dat eigenlijk elke keer opnieuw willen. Zo dat gevoel van, ik mag nog eens iets voor het eerst doen. Ja. Er zijn heel veel redenen waarom ik dit boek heb gemaakt, maar één daarvan is zeker ook mijn nieuwsgierigheid naar het medium. Ik hoorde echte romanschrijvers, want ik voel mij niet echt een romancier, ze vertellen over een verhaal dat ze dan jarenlang met zich meedroegen en personages die ze dan creëerden, die hen dan op sleeptouw namen, alsof ze zelf niet meer het verhaal moesten schrijven, maar alsof de personages zelf het verhaal gingen schrijven. En ik dacht, daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar, want ik heb het gevoel dat ik altijd alles zelf moet doen. Dus misschien als ik een aantal personages neerzet, dan zullen zij het vuile werk opknappen. Dat vond ik wel teleurstellend, want zo werkt het toch niet. Uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer. Je moet het toch allemaal zelf gaan doen. Maar wat ik wel heerlijk vond, is om zo een boek heel lang als een soort onderstroom te mogen meenemen in mijn leven. Want ik heb heel lang aan dit boek gewerkt. Ik ben zelfs begonnen nog voor mijn stadsdichterschap. Dus het is iets dat heel lang in mij leefde. En ik vond het heerlijk om eens niet meteen naar een publicatie toe te moeten denken. Maar om het als een soort lang geheim, als een soort lange zwangerschap in mij te dragen. En dat vond ik misschien wel een van de heerlijkste dingen aan het schrijven van zo'n roman. Die duur. Ik vergelijk het schrijven van poëzie toch vaak als het trekken van korte sprintjes. Ja. Zeker poëzie in opdracht, wat ik vaak gedaan heb de voorbije jaren. Terwijl het schrijven van een roman is eigenlijk een duurloop. Een lange marathon waar ik, moet ik ook bij zeggen, totaal onvoorbereid aan begonnen ben.
Is dat zo, ja?
Ja, dus met de nodige blessures. ik had daarvoor misschien een handvol kort verhalen in mijn opleiding geschreven, opleiding woordkunst. Maar ik had eigenlijk geen ervaring met het schrijven van proza. Dus in het begin voelde dat ook heel ongemakkelijk. Ik dacht, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik geloofde mezelf ook niet als auteur. Ja, dus, ja. Dus ik moest ook heel erg wennen aan die rol. En ik denk dat die zoektocht of die frictie, dat ik die ook wel voor een deel gefictionaliseerd heb of gethematiseerd heb in Tosca.
Ja, klopt. Want eigenlijk gaat het boek ook echt overschrijven. Hè. Het geheel is één lange brief. Dat is heel relevant voor de ontknoping, maar daar zal ik niet verder op ingaan. Dat moeten de lezers zelf maar ontdekken. Maar er wordt enorm veel geschreven. Dus brieven, berichtjes, mails, scripties, ook vertalingen, want het hoofdpersonage is vertaler van Russische literatuur. En op een bepaald moment in het boek staat er... ik heb misschien geen macht over het leven, maar ik heb wel macht over het papier. Zie jij dat zo, dat schrijven ook een soort van macht uitoefenen is?
Ja, zeker. Dat is ook, denk ik, toch de reden waarom ik schrijf. Ik heb al een paar keer in mijn leven gemerkt, of ik denk, het is iets wat we allemaal af en toe moeten constateren, hè, dat we eigenlijk geen grip hebben op dit bestaan. Er overkomt ons van alles, mooie dingen, verdrietige dingen. En als mens moet je daar dan maar mee leren omgaan. En ik vind dat soms echt wel heel niet te doen, eigenlijk. Heel heftig, dat besef. Dat zeker ook niet weet wie er bij je blijft en wie je ontvalt. En die macht, die heb je wel op het papier. Ja. Als schrijver kies je welke woorden je laat staan en welke woorden je van de bladrand duwt. En ik denk in momenten waarin ik zelf het meest grip verloor in mijn eigen leven, dat zijn eigenlijk de momenten waarop ik heel automatisch, intuïtief teruggrijp naar het papier. Mm-hmm. En op zo'n momenten besef ik ook, dus daarom schrijf ik, ben ik schrijver. Omdat het mijn heel leven de illusie geeft, want uiteindelijk is het niets meer dan een illusie, dat ik toch wat grip heb op dit bestaan. En soms zijn er ook weer periodes waarom ik het vergeet, van waarom hou ik nu ook alweer van literatuur of van schrijven? En door af en toe dat dan toch terug mee te maken, voel ik weer de scheppingskracht. Hè. Het is toch een beetje zoals Kloos het zei, Willem Kloos, van je bent een god in het diepste van je gedachten. Ik kan dat dan daarna ook wel meteen weer heel erg relativeren. En het is ook maar tekst op papier. En uiteindelijk, in het kader van de eeuwigheid, betekent het helemaal niets. Maar het moment dat ik daar dan zit en dat ik bezig ben met die zwarte stokjes op zo'n wit vlak papier, hè, wat tekst uiteindelijk is, heb ik toch even dat gevoel van grip.
Ja. Nu, het tweede hoofdpersonage, Aline, die oefent ook macht uit door te zwijgen eigenlijk, mm-hmm. hè, door geen taal te gebruiken. En dat wordt ook onder meer tot uiting gebracht doordat ze heel vaak haakjes gebruikt, als ze dan toch iets schrijft. En die haakjes spelen ook in jouw boek een heel grote rol, omdat ze ook op de kaft staan van je boek. En ook in je poëzie maak je daar echt wel gebruik van. Hè. Mm-hmm. Hoe kan je dat dan rijmen eigenlijk? Dat Aline, dus dat meisje, dat die zo... het is een soort machtsstrijd tussen de twee personages. En de strijd van Aline is toch grotendeels een strijd van de dingen niet te zeggen.
Ja. Ja, dat is... je zegt heel veel, hè, door niet te zeggen. Mm-hmm. Zeker in een wereld waarin er zoveel... gezegd wordt en geschreven en om aandacht geschreeuwd, is net hetgene wat stilte uitstraalt en wat zwijgzaam blijft, kan dat net heel erg fascinerend werken. En ik denk dat mij, de personage, die de hoofdverteller vormt, dat zij heel erg gefascineerd is door Aline, net omwille van het feit dat ze zwijgt.
Ja.
En zich voorstelt als een gesloten boek.
Ja.
En ik denk dat het een beetje mijn zoektocht om de lezer mee te nemen en de zoektocht van hoe kan je iemand lezen. Op de achtervlak van het boek staat ook, zij was een gesloten boek. Mm-hmm. Beter dan ik kan niemand haar lezen. En ik denk, uiteindelijk zijn we allemaal gesloten boeken. Ook al gebruiken we de taal en zit menselijke interactie in de zoektocht naar het lezen van elkaar. En ik denk ook dat zo goed als alle problemen in de wereld ontstaan, omdat we elkaar niet goed genoeg lezen. Mm-hmm. En je kan natuurlijk een ander nooit ten volle lezen. Mm-hmm. Daarom is literatuur ook zo belangrijk. Ik zie literatuur ook echt als een training in lezen. En dat is het allerbelangrijkste in de wereld, dat we elkaar goed lezen.
Bedoel je dan dat als je goed teksten kan lezen, boeken kan lezen, brieven, dat je ook beter in staat bent om mensen te lezen? Of is dat een stap te ver?
Nee, eigenlijk wel, ja. Ik denk dat ook, ik weet niet of literatuur per se een functie moet hebben of een nut, maar zo ervaar ik het toch, dat literatuur toch een training ook is in empathie, in het... wie was het nu? Volgens mij filosoof Schopenhauer, die zei, lezen is eigenlijk denken met andermans hoofd.
Mm-hmm. Dat is maar heel mooi.
Ja, dat vat toch echt wel het wezen van literatuur samen. Het proberen in te beelden in de gedachten van een personage dat misschien heel erg ver weg van jou staat, maar door er echt in mee te gaan... kan je misschien wel aansluiting vinden. En ik denk dat is wat we dagelijks toch proberen of zouden moeten proberen om te proberen ons in te leven in het hoofd van de ander, in de gedachten van de ander, hoe moeilijk en uiteindelijk onmogelijk het ook is.
Ja, je hebt het daarnet gehad en nu eigenlijk ook weer over een van jouw fundamentele thema's, denk ik, ook in je poëzie, en dat is... toch wel die eenzaamheid en het feit dat je niet echt de ander echt kan bereiken. Dus dat het echte contact tussen twee mensen heel moeilijk is. Ik denk die titel van je bundel, Wij zijn evenwijdig, duidt daar ook op. Hè. Je gaat samen op pad, maar je raakt elkaar misschien niet echt aan. Mm-hmm. Ik vind dat ook in dit boek dat er heel veel ernstige thema's worden aangekaart. Ik denk dat jouw poëtica heel vaak... gezien wordt als speels en luchtig, maar dat er heel veel best wel heftige thema's in zitten. In dit boek bijvoorbeeld homohaat, zelfmoord, geweld, angst. Het is soms echt een heel beklemmende roman. Is het dan zo dat jij... Je hebt het daarnet al even over hoe je een roman concipieert, maar is het dat je zegt, ik wil eens een boek schrijven over homohaat en dan zal ik daar eens personages bij bedenken? Of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Ja, nee. Ik wou nog even, wat je daarnet aanhaalde over de thematiek die misschien ook doorheen al mijn werk sluimert. Ik vond het mooi hoe je dat aanraakt, omdat ik het ook wel zo ervaar. En ik haal nog graag eens... dat citaat dat ik daarnet ook noemde, naar boven, want het is in onze sprakeloosheid dat we elkaar het best verstaan. Ik denk dat in alles wat ik maak of probeer te schrijven, het heb over... Ik schrijf eigenlijk over... ik probeer te zeggen hoe weinig we met woorden kunnen zeggen. Mm-hmm. Het is eigenlijk een voortdurende poging om... Ja, voilà, met woorden, omdat dat nu... eenmaal het enige medium is waar ik mij een beetje handig in voel, om met woorden te zeggen hoe weinig we met woorden kunnen zeggen. Dus die paradox is denk ik fundamenteel aan is misschien ook maar mijn enige echte thema. Maar daarnaast zijn er natuurlijk heel veel subthema's, zou je het kunnen zeggen, die mij aanbelangen en die denk ik hier ook in dit boek verwerkt zitten, waaronder die homohaat, suïcide. Het zijn effectief best zware thema's die volgens mij ook sluimerend aanwezig zijn in mijn poëzie. Maar ik denk dat ik zeker de voorbije jaren ook vaak de kwinkslag heb opgezocht, het speelse, om ook dat toegankelijke daar naartoe te werken. En in die zin voelt dit boek ook wel voor mij heel bijzonder kwetsbaar, omdat ik gebruik wel veel metaforiek, maar het voelt toch heel erg open en bloot. Mm-hmm. En op de een of andere manier, directer dan ik kan me in poëzie mij misschien makkelijker verschuilen nog aan, aan, achter metaforen en het speelse karakter. En hier heb ik ook bewust geprobeerd om dat niet te doen. En, hoewel ik toch geprobeerd heb om er niet een al te... Ja, er toch ook een soort lichtheid in te steken. En,
die zit er zeker
zoals
in.
Het leven ook alles tezamen is. Mm-hmm. Hè? Het zware en het lichte, het grootste en het banale in één.
Ja. Het komt op mij ook zo over zoals jij het zegt. Dus die zware thema's zitten ook in de poëzie, maar zijn daar meer verborgen, denk ik, door de taal. Mm-hmm. Ja. En hier liggen ze meer open. Jij publiceert bij Das Mag. Ik vroeg me af, hè, als jij dat, al die thema's aankaart en zo, zegt de uitgever daar iets over? Heb je te maken gehad met sensitivity readers en dat soort dingen? Die tegenwoordig toch in het uitgeeflandschap wel een rol spelen?
Eigenlijk helemaal niet, nee. Ik heb mezelf op dat moment wel de vraag gesteld van, moet ik misschien dan toch een trigger warning erbij zetten dat het... over zelfdoding gaat, of dat het thema suïcide erin zit. Maar die vraag is eigenlijk niet gekomen vanuit uitgeverij. En ik heb uiteindelijk wel zeker in de... Want er zijn twee edities. In de reguliere editie staat er ook wel een korte inhoud op een van de eerste pagina's, waardoor je op die manier zelf wel al iets van de thematiek kunt meekrijgen en van daaruit zelf ook als lezer kunt beslissen van hier ga ik, dit is geen boek dat ik nu moet lezen. Maar goed, ik vind dat ook een hele moeilijke kwestie. Of je trigger warnings en zo moet meegeven, want uiteindelijk komt dat toch vaak ook neer op spoilers meegeven. Ja. Dat is een discussie waar we... Ja, lang zouden kunnen over doorspreken. En ik ben blij dat ik het niet hoefde te doen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Want dan zou ik een hele lijst kunnen opsommen van alle mogelijke...
Klopt.
Alle thematieken die erin zitten en die mogelijk iets kunnen triggeren.
Ja.
Het gaat trouwens ook over... Het personage Aline is een meisje dat paniekaanvallen krijgt. Ja. Heel heftige paniekaanvallen. Die getriggerd kunnen worden door vaak heel banale woorden.
Ja.
En dat kan ik nu wel zeggen. Dit is iets dat deels gestoeld is op iets wat ik dus heb meegemaakt. En dat heb ik dus toen ook gemerkt. Dus dat er mensen zijn die door wat voor ons misschien een banaal woord is, dat echt een aanval kan opwekken. En dat weet je natuurlijk niet, want dat is bij elke patiënt of bij elke persoon anders.
Ja.
En het is bijna hoogmoedig om dan te denken van als ik een lijst woorden meegeef, dan ben ik gecoverd. Je bent nooit gecoverd ten opzichte van iemand die door en door kwetsbaar is.
Ja, inderdaad. Die kwetsbaarheid zit misschien ook in de titel van je boek, Tosca.
Mm-hmm.
Het is je legt het uit eigenlijk met behulp van Nabokov. Die zegt dat het een soort van... weemoed, een soort van pijn, gemis is. Geef je een soort van leesinstructie met die titel van dit is eigenlijk een droefgestemd boek. Of waarom heb je die titel gekozen? Je verwacht eigenlijk als lezer dat een van de personages Tosca gaat heten. Dat is zeker de verwachting die je hebt als je het open doet, maar dat is niet zo.
Nee. Op het einde van de roman wordt Tosca wel even gesuggereerd als mogelijke naam voor een persoon. Maar effectief, ik heb het woord gekozen omdat ik het een heel fascinerend begrip vind. Het is een onvertaalbaar Russisch woord. Een woord waar geen equivalent voor bestaat in het Nederlands. En dat in het woordveld ligt van heimwee, nostalgie, melancholie, het Portugese saudade, weltschmerz. Daar ergens in dat woordveld zou ook het woord Tosca liggen. Ik zeg zou, want ik spreek zelf geen Russisch, dus ik heb er ook het raden naar. Maar net daarom vind ik het zo een fascinerend begrip, omdat het heel veel kan omvatten. Er zit een soort weemoed in, tegelijkertijd ook een verlangen, zowel een verdriet als een hoop. En het is een begrip dat mij al jarenlang fascineerde. En ik wist al vrij snel dat ik dat als titel wou. In de hoop dat ook de emoties die dat ene woord omvat, ook de emoties kunnen zijn die bij je opkomen of bij je opwellen bij het lezen van het boek? En ik hoop dat het niet een eenduidige emotie is, maar dat die meerlagigheid van het woord ook in het boek zit. En natuurlijk, ja, het gaat over... Het hoofdpersonage is een vertaalster, dus zij reflecteert ook heel vaak over vertalen aan zich. En ik vond het wel mooi toepasselijk om dan ook een onvertaalbaar woord te nemen.
Mooi. Heel mooi, inderdaad. En die onvertaalbaarheid zou je eigenlijk ook weer kunnen linken aan dat idee van niet echt de ander te kunnen begrijpen. Hè? Nooit echt helemaal te kunnen doordringen tot de ander. Nabokov, als degene die het boek inleidt, zeg maar, is misschien ook niet zo toevallig gekozen, omdat er zit ook heel duidelijk dat Lolita-motief in je boek. Heb je aan dat boek gedacht als je jouw boek schreef?
Wel, eigenlijk, eerlijk gezegd, niet. het was pas na de publicatie dat iemand mij daarop wees van ja, natuurlijk, Nabokov omwille van Lolita. En dacht ik, natuurlijk, ja, tuurlijk. En dat vind ik ook wel fijn, dat er linken kunnen ontstaan die ik zelf niet moedwilliger heb ingestoken. Natuurlijk, ik heb wel gekozen om die verwijzing te maken naar Russische literatuur, omdat het voor mij ook, en dat is wat clichématig natuurlijk, maar ik denk ook meteen aan grootse verhalen, als ik denk aan Russische literatuur. En daarmee wordt ook gespeeld in het boek, hè, wat is een verhaal überhaupt en wat is de macht van een auteur? Hoe kan je die in vraag stellen, die macht van een auteur? Dus op die manier zitten die linken er zeker in. Ja.
Dus je zei dat je niet speciaal Nabokov had herlezen of zo, maar een algemenere vraag. Lees jij zelf veel en wat lees jij graag?
Goh, ik... ben natuurlijk wel dag in dag uit bezig met tekst en literatuur, maar ik ben geen veellezer. Ik heb in die zin, denk ik, absoluut geen lange leeslijst. Ik heb eigenlijk, denk ik, verrassend weinig boeken gelezen, terwijl ik wel dag in dag uit bezig ben met literatuur. Ik ben zelf... Ja, ik volg wel de Nederlandstalige poëzie redelijk op de voet of zo. Ik ben het meest zelf geïnspireerd door literaire experimenten die modernisme plaatsvonden. Okay. Ik heb het gevoel dat er begin 20e eeuw een aantal... literaire experimenten zijn gebeurd. Ik denk bijvoorbeeld aan Oulipo, het collectief wat ik ongelooflijk fascinerend vind, wat er binnen dat collectief, of het is niet echt een collectief, het zou mij veel tijd vergen om uit te leggen wat Oulipo is, een soort werkplaats voor experimentele literatuur. Maar dat daar dus dingen gebeurden die de dag van vandaag bijna niet meer mogelijk zijn en die wel mogelijk zijn misschien, maar die dan toch heel erg gemarginaliseerd zijn en alleen maar plaatsvinden in literaire tijdschriften. En dat ook, we zitten hier nu op de boekenbeurs, er is wel een en ander aan het veranderen hoor, want ik wil wel hoopvol daarin eindigen, maar ik heb het gevoel dat we heel lange tijd toch met een strikte onderverdeling zaten tussen wat proza en poëzie en essayistiek, om nu drie genres te noemen, en dat er echt wel hele stevige tussenschotten tussen stonden. En ik ben net heel erg gefascineerd door al die mogelijke tussenvormen. En ik heb wel het gevoel dat er steeds meer schrijvers zijn die schotten ook weghalen en meer het experiment op durven gaan. Ja. Maar ik vond dat heel lange tijd best frustrerend als je naar een boekhandel ging, dat die onderverdeling zo strikt was. Als je kijkt naar Virginia Woolf, dat is voor mij ook een groot voorbeeld, omdat dat ook iemand was die, is dat dan proza, is dat poëzie, zit dat daar ergens tussenin? En ik denk dat ik dat ook poog te doen in mijn werk, om elke keer bij elk boek opnieuw de juiste, wat ik daarnet al zei, vorm te zoeken voor de inhoud en wars van alle hokjes.
Mm-hmm. En waar ben je nu mee bezig dan? Mogen we dat al weten? Ben jij aan een nieuw boek bezig? Of heb je heel concrete plannen? Of?
Ik denk dat ik voorlopig even mij niet ga wagen aan een nieuwe roman, want ik vond dat best toch wel slopend, zo'n proces. Ik ben aan het nadenken over een nieuwe voorstelling.
Okay.
Om even los te komen van het papier. Maar ik heb totaal geen masterplan. Hè. Er zijn auteurs die al scenario's voor de komende romans in hun mentale schuif hebben liggen en het er maar moeten uittrekken. Bij mij is dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik weet niet of ik zelf ooit nog iets ga publiceren. Ik hou dat graag in het midden, niet alleen voor de lezer, maar ook voor mezelf. Een verhaal moet zich aandienen. En voorlopig is er dus geen nieuw boek dat zich aandient. Ik heb wel ook zin om eens een kinderboek te schrijven. Ik heb een aantal kinderliedjes gemaakt, dus misschien wil ik die ook ooit bundelen. Maar voorlopig ligt alles open. En daar hou ik ook wel van die vrijheid. Okay. En die ontregeling die ik zelf nu voel.
Dat is heel goed. Dank je wel voor het gesprek, Moot.
Heel veel plezier, dank je wel.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.